Dat was Amsterdam op de 10e maart 1966. In die rookwolk verdween de traditie dat feesten rond ons koninklijk gezin een vriendelijk, gepast uitbundig en duidelijk oranje gekleurd karakter hadden. Ten tonele kwam een onvriendelijke trek die voorlopig geen andere kleur aannam dan grauw, rookgrauw. Het nogal spectaculaire van deze incidenten kon er misschien toe leiden dat de bedoelingen en de betekenis van de groepen daarachter werden overschat. In elk geval had de sympathie voor het jonge bruidspaar veruit de overhand. De hele verdere dag werd bepaald door herhaald en hard treffen tussen betogers en politie. Amsterdam kreeg van zijn burgemeester een nieuwe kwalificatie. Een lastige stad.
De trouwdag van de 10e maart ziet een feestelijk versierde dam wijds aan de voeten van het Koninklijk Paleis, met de gouden koets gereed om het bruidspaar door Amsterdam te rijden. Het grote moment. Prinses Beatrix en Klaus van Amsberg komen naar buiten. En daarmee de onthulling. Hoe ziet de bruid eruit? Hoe is haar boeket? Hoe haar hoofdtoon? Het publiek op de Dam ziet dat allemaal het eerst wanneer de tocht begint die bruid en bruidegom naar het oude stadhuis vlakbij het paleis zal voeren. Een bruiloftstoet zoals de hoofdstad niet eerder gezien heeft gaat nu over het grandioze plein en passeert het Nationale Monument waar velen zijn samengedrongen. Daarna buigt zij af in de richting van de nauwe Damstraat die zo vaak bruiden ziet, maar nu voor het eerst een koninklijke bruid. Over de brug naar de ouderzijds Voorburgwal passeert intussen de glazen koets met koningin Juliana, prins Bernhard en mevrouw van Amsberg, de moeder van de bruid. Wuivend naar het publiek langs de smalle trottoirs maken prinses Beatrix en Klaus van Amsberg deze korte rit die met de sluiting van het burgerlijk huwelijk bekroond zal worden. Zodra het paar gezeten is, vraagt burgemeester Van Hal allereerst aan de vader van de bruid of hij toestemming tot het huwelijk van zijn dochter geeft.
Van Amsberg?
Ja.
Majesteit?
Ja.
Ja.
We zijn heren hier aangekomen in het huis met onze hele equipe. In het huis van de maestro. Mag ik maestro zeggen?
Ja, dat kunt u doen.
Wat denkt u van de muziek in het algemeen?
Ja, kijk eens, in het algemeen denken wij kunstenaars weinig. Hè? En over de muziek denken we helemaal niet, want dat is iets wat het uit het onderbewuste als een soort moerasgas naar boven welt. En als u dus een beroep doet op mijn intelligentie, dan graaft u in een beerput.
Hé.
Ja, meneer. Hé, daar komen we ook niet verder mee. Kijk, meneer, een muzikus heeft iets te zeggen. Betrekkelijk weinig, maar hij heeft iets te zeggen. En wat hij te zeggen heeft, dat is... Ja, nu zult u wel even opkijken. Hou je maar even vast in de piano. Leed.
Leed?
Ja.
Hoe bedoel u?
Kijk, we leven hier onder het ministerie van OKW, wat daar nogal voor zorgt. We hebben zelfs op de Veluwe, door minister Kals, is daar een huis gesticht voor kunstenaars die niet lijden, kunnen daar lijden.
U componeert zelf. Bent u al opgenomen?
Ja, maar het was niet ernstig.
Nee, ik bedoel... Ik nu niet kwalijk, maar ik bedoel op de plaat. Bent u op de plaat
opgenomen? Oh ja. Ja, maar dat is muziek die pas over generaties gaat klinken.
Mag ik u nog een hele domme vraag stellen? Kunt u ervan leven dan?
De voldoening van het scheppen, dat is bij ons het inkomen. En dat is ook... fiscaal niet achterhaald werd.
Wat denkt u van mijn stem?
Ach, Zingt u eens A?
A.
Ja, ik hoor het dan. Nou, dat is niets, hè. Maar laat u... Wat, zingt u maar een
liedje? Mag ik Wohin voor u zingen? Wohin van Schubert bedoel ik.
Die hand van die mond af, ja.
Ich hört ein Bächlein rauschen.
Oh, stop. Meneer Zonneveld, het spijt me, maar dat zingt u veel te opgewekt.
Oh ja?
Ik zal u helpen.
Ich hört ein Bächlein rauschen.
U ziet het te laag.
Ich hört ein Bächlein rauschen wohl ja, aus ja, dem Feld.
Met die stem. Wat wilt u? Hoort u mij eens eerlijk zeggen, wat wilt u eigenlijk met die stem bereiken?
Nou, ik wou eigenlijk...
Op familiefeestjes, bruiloft.
Ja.
Kijk eens, meneer Zonneveld, als u 16 jaar 5 uur per dag oefent, dan bent u na afloop vooruit gegaan.
Ach.
En wat u doen moet, is les nemen bij mij. Ik zal u eens wat laten horen. Misschien wel aardig. Hoe we dit, vindt u dit mooi? Ja, het is eerlijk een mening.
Een bijzonder mooi.
Nee, dat is helemaal niets. Dan zou ik u nog eens wat laten horen. Ja, hoe voelt u dit?
Enig.
Ja, toch gaat u vooruit.
Men zegt wel dat u relaties hebt met Tebaldi. Hoe zit dat?
Dus, het is Zonneveld, hoor eens. U moet die dingen ruim zien.
Hoe ruim?
Wanneer u mij vraagt... mijn verhouding met Maria Josefa Tebaldi... dan is dat geweest een zuiver platonische... die ik helemaal heb verwerkt in een tremolo... dat u herkent in mijn 76e symfonie... Abendgluen. Daar heb ik Maria verwerkt. Gaat u maar hier even bij me zitten?
Bij me zitten.
Want ik wou u wijzen op wat passages. Gaat u maar eens een toets in, zal ik er wat op improviseren. Hè? Ja? Ja, die gaat u maar door. Ja, dat is genoeg. Hoe noemt u dat?
Ja, dat weet ik niet.
Ja, dat noemt men een motief.
Een thema.
Een thema of een motief, hè? U denkt, dat kan ik ook, hè?
Ja?
Dat is niet zo. Kijk. Kijk, u dacht dat dat vals was. Maar meneer Zonneveld, daar kan ik me nou zo levendig in verplaatsen, die wij. Want wat ik gespeeld heb, is in het 31 toonsoort. Dus dat zijn tussennoten. Wilt u nog eens een klein motiefje spelen? Maar nu wat ernstiger, hè? Dus u krijgt u de... Wilt u nog iets... Vraag, meneer Zonneveld.
Nou, ik wou niet veel meer vragen, nee. Ik wou u graag dit keer iets zeggen. Ik vind u een aardige, sympathieke, bescheiden, brutale, gezwollen, prollerige, zelfingenomen, gedegenereerde kwal.
56 jaar is hij geworden. Wim Zonneveld.
1974.
De dood heel Nederland geschokt heeft. Duizenden waren naar de begraafplaats in Amsterdam gekomen... om er door hun aanwezigheid... ook tegenover de naaste familie, te getuigen van hun bewondering en genegenheid voor de man die een der groten is geweest van het Nederlands cabaret. Ze waren er uit alle geledingen van de Nederlandse artiestenwereld. En behalve die collega's, vrienden en intieme kennissen waren er al die andere Nederlanders. De mensen die hij zo vaak heeft laten lachen. Die hij avonden vol plezier heeft bezorgd. En die nu, vaak diep ontroerd, langs het graf schuifelden om zo afscheid te nemen van Wim Sonneveld.
Iedere nacht als ik droom, en ik droom iedere nacht, dan droom ik dat zij bij me is. Ik weet wel niet goed wat ze doet, wat ze zegt, maar die droom is zo echt, zo verschrikkelijk echt, dat ik 's morgens alleen weet hoe erg ik haar mis. Maar als ik dan echt bij haar ben, is het net, net niet echt is het weer of ik droom. Dan wil ik haar zeggen, maar verder dan stotteren kan ik niet komen. Wat kan het anders zijn dan liefde op het eerste gezicht? Je leest ervan in een roman en in bijna alle gedichten. Woorden waarvan daar is geen letter van waar, maar op een goede dag kom je erachter hoe het is als je houdt van elkaar. Soms ben ik onzeker, soms vraag ik me af hoe het kan dat een meisje als zij haar zinnen niet zet op een heel andere man. Dan denk ik me suf hoe het kan dat ze zich überhaupt wil bemoeien met mij. Waar ben ik weer bij haar, dan lacht ze me toe, zodat ik al mijn angst weer vergeet. Dan weet ik, ze houdt van me, vraag niet waarom. Ik weet niet waarom en ik wil het niet weten. Het anders zijn dan liefde op het eerste gezicht. Je leest ervan in een roman en in bijna alle gedichten. Woorden waarvan je denkt, daar is geen letter van waar. Maar op een goede dag kom je erachter hoe het is als je houdt van elkaar.
Yesterday don't mean a thing. I'll make today my next day's dawn, and I'll still be here grinning when the sun goes down. I'll get through this day first. It's not the worst. I don't care. I'll be there. Put the sun to bed tomorrow.
tot het 1974 was. In die periode regeerde het centrum-linkse kabinet Den Uyl tussen 1973 en 1977. Het kabinet Den Uyl uit ministers van de Partij van de Arbeid, de PPR, Partij Radicale, D66, Democraten 66, de KVP, Katholieke Volkspartij en de ARP, de Anti-Revolutionaire Partij. De minister-president was Joop Den Uyl. Die leefde van 1919 tot 1987. Dit kabinet wordt beschouwd als het meest links-progressieve kabinet uit de parlementaire geschiedenis. Het kwam tot stand na de moeizame formatie die volgde op de verkiezingen van 1972. En was de opvolger van de kabinetten Biesheuvel 1 en 2. Het bestond uit bewindslieden van de Partij van de Arbeid, zoals ik zei, D66, PPR, KVP en ARP, onder leiding van Joop den Uyl. De betrokken partijen vormden geen coalitie, maar gingen slechts ieder in meerderheid akkoord met de toetreding van bewindsleden. Bewindslied tot het kabinet. Alleen PvdA en D66 zagen het kabinet als een parlementair kabinet. De overige partijen beschouwden het als een extra parlementair kabinet. Doel van het kabinet was het eerlijk delen van kennis, macht en inkomen. Als het gevolg van de oliecrisis in november 1973 werd het kabinet met grote economische problemen geconfronteerd. Door de losse band in zowel het kabinet als de Tweede Kamer deden zich veelvuldig conflicten en bijna crisis voor. Het kabinet leek niettemin de 4 jaar vol te maken totdat er in maart 1977, 2 maanden voor de verkiezingen, alsnog een breuk ontstond. Daarna kregen we het kabinet van 8. Het kabinet van CDA en VVD kwam na een lange formatieperiode tot stand, nadat vorming van het tweede kabinet Den Uyl was mislukt. Hoewel de Partij van de Arbeid bij de verkiezingen van 1977 de grootste partij was geworden, werd CDA-leider Dries van Acht premier. Het kabinet had slechts een geringe meerderheid in de Tweede Kamer en had te maken met veel oppositie. Ook een deel van de CDA-fractie, de Loyalisten, was kritisch. Een crisis bleef echter uit. Wel waren er enkele bijna crisis. Daarna kreeg het kabinet te maken met grote financieel-economische problemen en oplopende werkloosheid. Het eerste kabinet van Acht trad op 19 december 1977 aan als opvolger van het kabinet Den Uyl. Het zat zijn volledige termijn uit en werd bijna na 4 jaar opgevolgd door het tweede kabinet van Acht.
geloof dat dat het is. Let op. Barle, Barlaam, Barlet. Net, net, zie je wel. Een vangnet om grobbeltje te vangen. Kijk, kindje, dat zakje voordoen. Hoe was het ook weer? Ja, 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 daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Ja, en terug. Goed zo, nou jij.
Het gaat niet. Het is moeilijk hoor, het wiebelt zo.
Ja, ja, dat is een kwestie van oefenen. Doe dat alsjeblieft op de trance, dit is knoeiwerk.
Nou, ik ben benieuwd of het lukt, Tieke.
Let op.
G.
De storm is opeens gaan liggen. Wat raar toch tegenwoordig in die wereld. Dat komt zeker door die Tita-tovenaar die bovenop een berg is komen wonen. Brr, hoe eerder hij weg is, brr, hoe beter. Ik ga me gauw op een fluitje oefenen. Dan zullen we zien wie er de macht krijgt.
Wounded Knee, Verenigde Staten. Op 27 februari 1973 wordt het dorp Wounded Knee in het Pine Ridge Reservaat in Zuid-Dakota, Verenigde Staten, door honderden Indianen van de Amerikaanse Indian Movement, de AIM, bezet. De Amerikaanse regering legde een cordon van gewapende eenheden rond Wounded Knee, dat hermetisch van de buitenwereld werd afgesloten. Na 73 dagen kwam er een einde aan de bezetting. Inzet waren de Black Hills, een heilige plaats van de Oglala Lakota-Indianen, die het gebied overeenkomstig het verdrag van Fort Laramie in 1868 toegewezen hadden gekregen. Maar wat er in 1877 door de Verenigde Staten werd afgepakt, nadat er in 1874 goud was gevonden. Na 1877 zetten de Amerikanen een politiek in van ondermijning van de Lakota-cultuur. Rond 1890 was er een korte opleving van verzet tegen de teloorgang van de Indianencultuur. Maar het leidde op 29 december 1890 bij Wounded Knee tot een slagpartij waarbij honderden Indianen door het Amerikaanse leger werden vermoord. In 1973 bezetten gewapende leden van de Amerikaanse Indianenbeweging het plaatsje Wounded Knee. Hun doel was de aandacht te vestigen op de wijze waarop de Noord-Amerikaanse Indianen waren behandeld. Rudolph Kears ging naar Wounded Knee en maakte een documentaire over de belegering die 71 dagen zou duren. Regie was Rudolph Kears, VPRO, een uitzending die plaatsvond in 1973.
Where we're gone. dansen in ons land massa's mensen bij feestelijke gelegenheden, opeengepakt in volle zalen. Men kan eigenlijk van niemand precies zien of hij goed of slecht danst. Het zijn tenslotte allemaal amateurs. Maar dansexperts, zoals de wereldkampioene Brenda Winslade, konden constateren dat er ook amateurs zijn die het ver gebracht hebben. Het paar nummer 15 werd door de jury met bijzondere opmerkzaamheid gevolgd, want zij deden het best in de amateurklasse van de sterdanskampioenschappen in de Haagse Dierentuin. De eerste prijs ging inderdaad naar paar nummer 15, de heer en mevrouw Holthuizen uit Amsterdam. De professionals wereldkampioenen Desmond Ellison en Brenda Winslade demonstreerden behalve de vier standaarddansen ook een cha-cha-cha. Ten slotte kwamen de Nederlandse beroepsdansers aan de beurt met onder meer een quickstep. In deze afdeling waren de heer Voeten, nummer 7 en mejuffrouw Astman uit 's-Hertogenbosch de besten, waardoor zij winnaars werden van dit 13e sterkampioenschap.
Schiphol had een hele politiemacht op de been gebracht en op het dak om de Beatle-aanhang in toom te kunnen houden. Maar het was allemaal niet nodig geweest, want de 3000 jonge lui bleven keurig achter de balustrade toen hun idolen uit Kopenhagen op de luchthaven arriveerden. Er waren 3 echte en 1 reserve Beatle, want de zieke Ringo Starr had zich moeten laten vervangen door Jimmy Nicol. Maar het gierende welkomstgeschreeuw was er niet minder om. De harige bezoekers werden heel origineel door meisjes in Volendammer kostuum begroet, kregen een hoofddeksel waarmee ze zo ter paling vangst konden en werden vervolgens naar het stationsgebouw geloodst, van waar men hen langs een omweg naar het Amsterdamse Doelenhotel afvoerde. Ook hier had men een bataljon politie samengetrokken. Hotel-eigenaar Carranza presenteerde zijn welkome gasten persoonlijk aan de menigte die de kloveniers Burgwal achter het hotel volledig blokkeerde. Hier stelde de politie zich tot taak de spijbelende jongeren voor verdrinking te behoeden. De Beatles lieten zich, zoals overal waar zij reeds kwamen, de enthousiaste hulde gaarne welgevallen. De volgende middag had men voor de jongens uit de havenstad Liverpool een boottocht georganiseerd door de havenstad Amsterdam. En weer liepen alle hoofdstedelijke tieners te hoop in de hoop iets van de Beatles te zien. Hun tocht werd opnieuw begeleid door het luide, maar allesbehalve welluidende gegier. Op vele plaatsen werden goede wensen geuit voor het herstel van Ringo Starr. Om het herstel van deze jonge man bekommerde zich niemand, behalve de politie te water, die hem en nog enkele anderen behouden binnenbracht. Toen de Beatles na deze opwindende boottocht weer vaste grond onder de voeten hadden, gingen ze naar Blokken, waar organisator Ben Essing 2 voorstellingen in de veilinghal had georganiseerd, die bijgewoond werden door een groot aantal dierenvrienden. Bovendien waren er ook enkele luchtacrobaten in de hal toen de Beatles hun entree maakten. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Jimmy Nicol werden met oorverscheurend gejuich en gegil begroet. Uit het repertoire dat de Beatles tijdens dit optreden in Blokker lieten horen, volgt nu een song waarin de heren McCartney en Lennon meedelen dat ze nooit met een ander zullen dansen. San Francisco en Londen heeft nu ook Amsterdam kennis gemaakt met de Love Inn. En 8000 hippies hebben er de oude Rai voor opgezocht. Voor de toevallige voorbijganger gold het parool wegwezen. High in the Rai was de verzameltitel waaronder men hier lief zijn wilde. Elke bezoeker kreeg een bloem, met het doel die op daarvoor geschikte plaatsen als ornamentering te gebruiken. Maar vindingrijke hippers en hipsters weten ook op andere wijze versiering tot een ware kunst te maken. Laat nooit meer iemand zeggen dat ouderen van dit alles niets begrijpen. Lief zijn blijkt niet aan leeftijd gebonden. Toen iedereen naar zijn eigen smaak voldoende was opgemaakt, kon het feest beginnen. Op verschillende punten in de immense zaal waren podia opgericht, waarop beatbands die hoeveelheid geluid produceerden, zonder welke een jeugdfeest tegenwoordig geen feest meer is. En velen gaven zich met grote intensiteit over aan de dans, waarbij enkelen zelfs in trance geraakten. Op een echte love-in is iedereen vrij om zijn avond in te delen zoals hij zelf wil. Wie wandelen wil, hij strekken de benen. Wie moe is, leggen zich ter neder. En wie zich in meditatie wil afzonderen, hij doet zulks.
Soldiers who wanna be heroes, number practically zero. But there are millions who wanna be civilians. Soldiers who wanna be heroes, number practically zero. But there are millions who wanna be civilians. Come and take my eldest son, show him how to shoot a gun. Wipe his eyes if he starts to cry when the bullets fly. Give him a rifle, take his hoe, show him a field where he can go, to lay his body down and die without asking why. Soldiers who wanna be heroes, number practically zero. There are millions who wanna be civilians. Soldiers who wanna be heroes, number practically zero. There are millions who wanna be civilians. Sticks and stones can break your bones, even names can hurt you. But the thing that hurts the most is when a man deserts you. Don't you think it's time to weed the leaders that no longer lead? From the people of the land who'd like to see their sons again. Soldiers who wanna be heroes, number practically zero. But there are millions who wanna be civilians. Soldiers who wanna be heroes, number practically zero. But there are millions who wanna be civilians. God, if men could only see the lesson taught by history, that all the singers of the Psalms cannot right a single wrong. Let all men of goodwill stay in the fields they have to till, feed the mouths they have to fill, and cast away their arms. Soldiers who wanna be heroes, number practically zero. But there are millions who wanna be civilians. Soldiers who wanna be heroes, number practically zero. But there are millions who wanna be civilians. Soldiers who wanna be heroes, number practically zero. But there are millions who wanna be civilians. Soldiers who wanna be heroes, number practically zero. But there are millions who wanna be civilians. Soldiers who wanna be heroes, number practically zero.
En de tweeners werden erheen gelokt met beatbandjes die voor erg veel sfeer moesten zorgen. Maar die dat niet altijd even overrompelend deden. Want tenslotte ontbraken de echte grote idolen. Maar er was ook nog wel iets anders dan beat. Want het was tenslotte een beurs die de beurzen moest openen. Naast allerlei badges trokken versieringen en collages met fietswielen tegen een achtergrond van pap en andere affiches veel aandacht. Ook aan de creativiteit werd een uitweg geboden. Er waren verfspuiten in maten en kleuren, waarmee men naar een op een draaiende schijf bevestigd papier kon spuiten, om daarna het ontstaande kunstwerk mee naar huis te nemen, of eventueel aan een museum te verkopen. En dan waren er natuurlijk boutiquejes in overvloed, die voor een non-stop modeshow zorgden met superhippe dansende mannequins. De Nederlandse tweeners besteden per jaar aan kleding, schoeisel, bromfietsen, grammofoonplaten, muziekinstrumenten, cosmetica enzovoort een bedrag van 2 miljard gulden. En dat is een mooi sommetje voor de commercie om de tweenermolen draaiende te houden. Niet altijd tot ieders vreugde, maar wel onder de sterrenhemel van de beurs.
Onder de brug in het Amsterdamse Vondelpark heeft een gemeentelijke schuilkelder een andere en veel aantrekkelijker bestemming gekregen. Genoemd naar de tram die er overheen davert, is deze kelder nu ingericht als beatkelder en daarmee als ontmoetingscentrum voor de hoofdstedelijke jeugd, die op de openingsavond stond te dringen om binnen te komen. Eerst wilden de jongelui het wel even aanzien, maar toen eenmaal de semi-soul set geluid begon te produceren, inspireerde dat snel tot enige lichaamsoefening. Er mag net zoveel lawaai gemaakt worden als men wil, want het beton van wanden en plafond zorgt ervoor dat er geen geluid naar buiten treedt. Wat vindt de jeugd er nu zelf van?
Ja, saai, hartstikke saai.
Verwacht, hè?
Heel goed. Ja, hartstikke goed.
Leuk hoor.
Oh, hartstikke leuk.
Het is wel duur, ja. Ja, veel te duur, ja.
Voor 120.000 gulden is lijn 3 de eerste halte in het gestroomlijnde plan van de gemeente Amsterdam om voor de jeugd een aantal eigen centra voor vrije tijdsbesteding te creëren.
makes you feel all right. Rosetta, are you better? Are you well, well, well? Rosetta, are you better? Are you well, well, well? Well, well, well. Well, well, well. Well, well, well. When Friday comes, she's fine again. So we go to a club where we got friends. Knocked on the door, but we couldn't get in, 'cause the boss don't want no fuss. So we went uptown and we drank around. Rosie ended on the ground. I took her home and I put her to bed, and you can guess what I said. Rosetta, are you better? Are you well, well, well? Rosetta, are you better? Are you well, well, well? Well, well, well. Well, well, well. Well, well, well. Rosetta, are you better? Are you well, well, well? Rosetta, are you better? Are you well, well, well? Well, well, well. Well, well, well. Well, well, well. Well, my little girl is a sweet little girl, and she does things, makes your eyebrows curl. You let her loose on a Friday night, you know it's gonna end in a fight. Rosetta,
oh my.
U luistert naar Ibot Radio. We gaan er even uit voor het nieuws van 7 uur. Er zijn om 2 minuten over 7 bij u terug met het laatste uur.